Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat de gemeente gaan zingen uit Psalm 56. Het eerste vers waarin we bezingen hoe de apostelen na Pinkster er aan toe waren. Genaal God beschermen door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. Hoe de mensen boze netten spant. En ook het vijfde. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56, het eerste en vijfde vers. deze dienst op de tweede Pinksterdag willen we het geloof belijden, het algemeen ontwijfelbare christelijk geloof met zondag 20 en zondag 47 van de catechismus. En daarna zingen van Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Psalm 119, vers 86. We doen u in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis met zondag 20 en zondag 47 van de catechismus aldus. Wat gelooft u van de Heilige Geest? Ten eerste, dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede, dat hij ook mij gegeven is. Opdat hij mij door een waarachtig geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Dat hij mij troost en bij mij eeuwig blijft. En wat is de eerste bede van het Onze Vader? Uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons ten eerste dat we u recht kennen. En dat we u in al uw werken, waarin uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid helder schijnt, zo'n heiligen roemen en prijzen. En ten tweede, dat wij geheel ons leven, gedachten, woorden en werken zo schikken en richten, dat uw naam ons het wil niet gelasterd zou worden, maar zou worden geëerd en zou worden geprezen. Amen. Dat we gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, hoe wonderbaar is dat ook vanmorgen weer. Dat Gij wonen, werken wilt in uw gemeente. Gij de Heilige, reine, majesteitelijke God. En wij uw gemeente, die bestaat uit zondaren, innerlijk onrein, verdorven, haatdragend. Wat een aanbiddelijk wonder, Heere, dat Gij wilt wonen in uw gemeente. Onder ons woont door uw Heilige Geest. Dat u dat sinds Pinksteren altijd hebt bevestigd, hebt beloofd en zult blijven doen. Dat u in uw gemeente wonen wilt. Tot haar spreken,
dat u wilt uitdelen, dat u wilt vervullen, dat u wilt bekeren, dat u wilt geven, Heere, vanuit de volheid van uw hart en van uw heil, geven, uitdelen wilt. En geef het dan in onze harten, Heere, dat wij verlangen te ontvangen. Laat ons even begeerig zijn om te ontvangen, als gij dat zijt om te geven. Laat ons net zo verlangend zijn om te krijgen, als u dat bent, om uit te delen. Met alles u uitdeelt, als u wegschenkt in uw dienst, Heer, dan wijzen we het af of we nemen het in ontvangst. En het afwijzen zit ons in onze natuur. Om te willen afwijzen wat u geven wilt, wat u aan ons kwijt wilt. We kunnen op allerlei manieren dat inpakken. Maar het afwijzen zit ons in ons bloed. Om te zeggen voor ditmaal, ga heen. En op zijn best, denk maar achteraan, later nog eens. Heere, leer ons ontvangen wat u geven wilt. En u wilt geven, Heere, dat we roemen in u en in uw onfeilbaar woord. U wilt geven dat onze mond wat we zongen zal overvloeien van uw eer. U wilt geven, Heere, wat we met uw kerk beleden hebben. Dat heel ons leven zich schikken en richten zal. Zo, opdat uw naam geheiligd zal worden. Dat wilt u geven, Heere. Dat ons hart en leven zich zo richten gaat. U, uw naam, uw wil, als hoogste goed, als hoogste doel. Wilt u het uitdelen? En leer ons om het in ontvangst te nemen. En geef dat er zo een wonderlijke ontmoeting plaatsvindt, Heere. Een wondere uitwisseling van onze noden en hulpeloosheid en hulpbehoevendheid. Met uw heil en gunst en geestesgaven. Heere, er is er een die dat gebeuren kost wat kost. Wil verhinderen, vertroebelen door kruis. De Satan. Weer hem, Heere, uit deze uw dienst. Door ons waakzaamheid te geven. Nu in de kerk. Waakzaam over alle dingen waar de duivel gebruik van zou kunnen, zou willen maken. Om ons van uw woord af te leiden, onze gedachten weg te laten dwalen. Om te laten denken, ja maar. Of hoe dan? Of hoe kan dat? Heere, geef ons een waakzaam hart en geestelijk oog. Om te onderkennen welke gedachten of aanleiding tot gedachten van de duivel zijn. En Heere, geef dat heel ons leven door. Alle dagen van de week, alle plaatsen, alle tijden, dat wij waakzaam zijn tegen de vorst der duisternis, die door u overwonnen is, maar die als een verwonde leeuw, woest, redeloos, om zich heen slaat en probeert te beschadigen, aan te tasten wat hij maar kan en vooral die probeert vast te houden wie hij heeft. Maar laat hem ook dat niet lukken, Heer. Dat als iemand nog vast heeft, dat geld van ons, dat ons vanmorgen los moet laten, dat we ontwaken, vluchten tot u, Heer Jezus Christus. We danken u dat op deze Pinksterdagen nu tot drie keer toe uw dienst geeft. We danken u, Heere, dat u deze dagen ook belijdensdiensten geeft in meerdere gemeenten, gisteren en vanmorgen. Ook in onze zustergemeente van de hersteldhervormde gemeente. Geef daar in al die diensten, Heer, ook vanmorgen uw zegen. kroon uw eigen werk, Heere. En dan bidden we om dat werk ook in deze uw gemeente. Voor nu en voor de toekomst. Onder de generaties die opgroeien. En ook de jongste generaties. We danken voor de kinderen die in de kerk zijn, die opnieuw in de kerk zijn. Laat uit hen weer groeien, Heere, een nieuwe generatie. Die u kennen mag. Die uw naam beleiden zal. Die u dienen zal. En trekt u ze terug, Heere, die erbij opgevoed zijn, maar die ervan afweken. Die met onze woorden niet meer te bewegen zijn, richting u en richting uw dienst. Heere, waai met uw Heilige Geest, onweerstaanbaar. We bidden, Heere, voor uw kerk die wordt vervolgd. Als we vanmorgen stilstaan bij discipelen die werden bedreigd. En die zijn er vandaag ook nog zoveel, Heere, volgelingen van u, die naar het leven worden gestaan, die bedreigd worden. Heere, laat uw vervolgde kerk door u worden staande gehouden. Laat ze, Heere, mogen zijn, een betoning van uw macht en van uw dienenswaardigheid, al kost het goed en bloed. Vrijheid en leven. Zegen alle hulpverlening die aan vervolgde christenen gegeven wordt door verschillende instanties. En Heere, laat het ons doen zien dat het dienen van u er niet is om ons een riant, voorspoedig en makkelijk leventje te geven. Alles, Heere, wat u daarvan geeft, is extra. En is en houdt weer een verzoeking in zich op zich. Leer en oefen ons, Heere, de woorden van de Heere Jezus ter harte te nemen. Indien iemand mij volgt, die verloochenen zichzelf. En die nemen zijn kruis op zich. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Laat de gemeente de schrift openen en dat gaan doen in Handelingen 4. Wij beginnen bij vers 23, hoewel het voorgaande stuk van Handelingen 4 ook wel ter sprake komt. Maar wij lezen Handelingen 4, vers 23 tot en met 31. Handelingen 4, vanaf vers 23, daar luidt Gods woord aldus. En zij, dat zijn Petrus en Johannes, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven ze eendrachtig hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zij de God, die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die daarin zijn. Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oogsten zijn bijeen vergaderd tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, die gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Daarin dat ge aan de uitstek tot genezing en dat teken en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als ze gebeden hadden, werd de plaats waarin ze waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Tot zover dit schriftgedeelte. De tekst voor de preek, hoewel we ook wel andere delen van dit gebed erbij betrekken. Maar de tekst is vers 29. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Blijf dan eerst op de dreiging, ten tweede op de smeking, ten derde op de verhoring. Dreiging, smeking en verhoring als punten voor de preek. Handelingen 4, vers 29. Een enkele afkondiging is er uiteraard, die betreft de collecten. De eerste, de Pinksterzendingscollecte voor de Gereformeerde Zendingsbond. De tweede voor de kerk en ook aan de uitgang wordt er voor de kerk uw gave gevraagd. Van harte aanbevolen. In het gebed na de preek willen wij voorbeelden voor het echtpaar Buis. Zij hopen deze week weer richting Singapore te vertrekken. En ook bidden we uiteraard om een gezegende rommelmarkt en over de voorbereidingen daarop. Laten we eerst gaan zingen en wel op Psalm 25. Dat is een gebed, net als de tekst voor de preek. En we zingen van dat gebed vers 1, vers 9 en vers 10. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Zalf mijn ellende ogen en neem mijn zonden uit meedogen gunstig weg. En hoed mijn ziel en laat de oprechtheid met de vroomheid mij behoeden. Psalm 25, en let u erop waar de psalmist dan om bidt. Vers 1, vers 9 en vers 10.
Het woord God mag in ons midden opengaan en bediend worden uit Handelingen 4, vers 29. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. We letten op dreiging, op de smeking en op de verhoring. Gemeente waar vuur is, daar komen leeuwen op af. Zo werkt dat in de natuur. In wat onbewoonde streken, als een groep reizigers dan tegen de avond vuur aan gaat steken om te overnachten, daar komen de roofdieren, daar komen de leeuwen op af. Want waar vuur is, dat weten de dieren instinctief, waar vuur is zijn mensen, waar mensen zijn, daar kan wat te halen zijn, dus waar vuur is, daar moeten we wezen. En dan kun je zien dat die leeuwen rondom zo'n nederzetting rondlopen, loerend, wachtend of er hier, daar een opening is, een onbewaakt stuk is, waar ze door naar binnen kunnen komen. Zo werkt dat in de natuur, in de schepping. Zo werkt dat ook, om zo te zeggen, in de herschepping. Dat waar God werkt, waar de Heilige Geest werkt, en gisteren hoorden het, de werking van de Geest is als vuur, waar het vuur van de Geest is, daar komt de duivel op af. De briesende leeuw die rondgaat zoekende wie hij zou mogen verslinden. Waar God werkt, waar het vuur van de Geest is, daar komen de leeuwen, de duivel uit de afgrond omheen singelen. Nou, dat zien we in Handelingen direct naar Pinksteren. Daar zie je het allebei. Het vuur van de Geest, ja. Handelingen 2, de Geest is uitgestort. De discipelen die getuigen en die spreken vrijmoedig. En er worden op die eerste preek 3000 bekeerd. In Handelingen 3 wordt een kreupele genezen. En dan spreekt Peter vrijmoedig tot het volk. Dat is allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. In Handelingen 4, vers 4 kunnen we lezen. Dat er dan al 5000 mannen... zonder vrouwen, kinderen, en 5000 mannen geloven. En in Handelingen 4 preekt Petrus opnieuw vrijmoedig. Nu voor het Sanhedrin, voor de oogsten van het volk. Het vuur brandt. Het vuur van de Heilige Geest is ontstoken. Nou, dan kun je erop wachten. Kun je het op je vingers natellen. Waar het vuur van de Geest brandt, daar komt de duivel. Nou, kijk maar. In Handelingen 4, vers 3... worden de apostelen gevangen gezet en daarna worden ze streng veroord. In 4 vers 8 wordt tegen de apostelen gezegd dat zij niet meer zullen spreken in en van de naam van de Heer Jezus. En als ze dat nog niet heel erg goed hebben begrepen, dan zeggen ze in vers 21 het nog een keer ietsje duidelijker en scherper. Voor dit keer laten we jullie gaan. Het is de vraag of het volk het al zal accepteren als u nog langer gevangen houdt. Maar als je nog één keer je mond open doet in de naam van Jezus, dan loopt het niet met de sisser af. Dan dreigt er gevaar en opsluiting. En jullie weten hoe het met uw meester gegaan is. En waarom zouden jullie niet hetzelfde aan kunnen doen? Waar het vuur van de Geest brandt, daar komt de dreiging van de duivel. Is dat vreemd? Nee, dat is niet vreemd. Waarom is dat niet vreemd? Nou, onder andere hierom niet. Omdat het bij de Heer Jezus zelf, bij de koning van de kerk, ook al zo ging. Zodra hij zijn werk begon, in de Jordaan gedoopt met de Heilige Geest, zodra het gebeurd was, werd hij door de duivel verzocht in de woestijn. En kwam de duivel op hem af, in de woestijn, op de rand van de tempel. En met die vraag om één keer voor de duivel te buigen. Dus, het kan niet verwonderen. Zoals het de koning ging, zo zal het ook de kerk gaan. Zo zal het ook de onderdanen gaan. Alleen, dat mag ons wel één heel wezenlijk ding leren. Toen de duivel de koning aanviel en de koning ging bedreigen met verzoekingen,
Maar later ook met bang maken in Gethsemane. De koning heeft overwonnen. Geen één moment heeft de Heer Jezus naar de verzoeking van de duivel geluisterd. En niet één moment heeft hij zich van zijn spoor af laten brengen door de dreigingen van de duivel. Hij heeft de duivel weerstaan. Tot het einde, het bittere einde toe. Tot de dood, ja de dood aan het kruis. Gehoorzaam aan zijn God. Niet wijkend voor de duivel. Niet ingaand op niet één van zijn verzoekingen. De duivel is verslagen. Christus heeft overwonnen. Hij waakt over zijn kerk. De koning heeft zijn onderdanen in zijn hand. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. De bruidegom heeft zijn bruid getrouwd. En hij zal ze nooit meer prijsgeven. Maar toch, of moet je zeggen, maar juist. Waar het vuur van de geest is, waar Christus door zijn geest werkt, daar komt de duivel op af en omheen loeren. En we hebben al iets gezien, ja, hij zoekt openingen en die kunnen op verschillende plekken zijn. Dat kan zijn door te verzoeken, om maar toe te geven, aan gemakzucht, aan eerzucht. Bij Job ziet het op een andere manier, hè. Bij Job brengt Satan allerlei rampspoed en ellende over zijn gezin, over zijn bedrijf en over zijn gezondheid heen. In Handelingen 5 zie je weer een andere manier van de duivel. Hoe die infiltreert en naaapt. Ananias en Safira leken echte discipelen te zijn. Maar ze blijken eerzuchtige geldjagers te zijn. En heel de gemeente die schokt en trilt op zijn grondvesten. En in Korinthe doet het uit door verdeeldheid te zaaien. De gemeente in groepen uit elkaar te laten vallen, op te zetten. Hier doet je het door de dreiging van verdrukking, opsluiting en vervolging. Hoe het ook zij, en het is het juist. Waar het vuur van de geest brandt in de gemeente, in een huis, in een menshart, in een mensenleven. Daar komen de duivelen van de afgrond omheen cirkelen. Om te loeren of er hier of daar of ergens waar of hoe dan ook een invalspoort is. Maar tot een voordeel kan behalen. Vaak via mensen. Mensen die iets voorstellen aan je. Die je wat aandoen of je wat willen laten doen. Om je dus in zonde te laten vallen. Of om je opstandig en wanhopig te maken. Of om je af te schrikken en moedeloos te maken. Of om te dreigen en je bang te maken. Herkennen we dat? Herken je dat? Dat de duivel zo om je heen loert. Zoekend naar een manier en naar een opening. Om voet om zijn klauwen binnen te krijgen. Er is ook een andere mogelijkheid. Dat de duivel dat niet doet. Dat de duivel het niet doet, ja. Want wie nog prooi van de duivel is. Ja, die laat hij wel met rust. Zijn prooi die hij bewusteloos gebeten heeft. En mee naar zijn hol gesleept heeft. Die kan hij met rust laten. En ondertussen kan die leeuw erop uitgaan om nog meer prooi te zoeken en nog meer prooi te gaan verslinden. Wie bewusteloos geestelijk dood in de greep van de duivel is, die laat de duivel wel met rust. Niet wakker maken. Niet laten schrikken, denkt hij. Slapend houden. Niks doen. En zo in stand houden. Dus als je nooit wat van die loerende duivel merkt, ben je nog in zijn hol. Ben je nog in zijn greep. En wie daar nog steeds is, wiens toestand is toch wel rampzalig te noemen. Vreselijk en verschrikkelijk. En het houdt een één ding. Dan wil de duivel weer maar slapend houden. Rust. Niet laten schrikken. Niet nalaten denken. Rustig houden. Nou, overdenk dan eens eerlijk. Ben ik al verlost? Ben ik door koning Jezus uit het hol van de leeuw weggehaald? Uit het gebied van de duivel overgezet en overgebracht onder de heerschappij van koning Jezus. Ontwaakt, gevlucht. Geroepen en gesmeekt om vergeving, om verlossing. Is dat gebeurd? Want zo werkt God. Zo verlost Jezus. Of denk maar eerlijk, weet ik daarvan? Dat ik uit het hol van de leeuw verlost ben. Door koning Jezus die me deed ontwaken. Vluchten, roepen, toevertrouwen aan Jezus. Zo werkt Gods geest. En inderdaad, waar Gods geest werkt, waar het vuur van de geest is, daar komt de duivel, daar komen de leeuwen op af. Stel je voor, dat er net voor die de kerk begon, een bericht zou zijn rondgegaan. Er lopen in de bebouwde kom van Waarder 3 ontsnapte leeuwen rond uit de dierentuin. Hongerige leeuwen, ontsnapt 3, gesignaleerd in de bebouwde kom van Waarder. Nou, als straks de kerk uit zou gaan, u zou denk ik wel toch eerst eens alle kanten opkijken. Toch? En een beetje met een groepje bij elkaar blijven, stel ik me voor. En je zou bij elke hoek en bij elke bocht en bij elk huis toch deksels op uw hoede zijn. Of niet één van die leeuwen nou net daar zit te wachten op een voorbijganger. Nou, er lopen wel 10 leeuwen rond. Alleen ze zijn onzichtbaar. Er lopen wel 10 leeuwen rond. Om onze ziel te verderven. Niet eens straks pas als de kerk uitgaat. Ook dan, nou ook al. Nu. Misschien moet je zeggen juist wel hier. In de dienst van God. Wel 10 leeuwen. Zoekend om te verslinden. Nou. Laten we waken. Waken. Laten proberen te doorzien en te toetsen en te achterhalen. Waar zit die duivel? Waar kan die duivel allemaal in verscholen zitten? Wat zou het tot gevolg kunnen hebben? Dat ik van God word afgetrokken. En dat ik van de weg af ga dwalen. Laten we maar goed doorzien. Programma's en muziek. Onze tijdverdrijf en onze tijdbestedingen. Probeer te doorzien alle voorstellen en aanbiedingen die ons gedaan worden. Laten we waken en proberen te doorzien. Zit daar soms de duivel achter? Zodat als ik erop inga, ik van God word weggetrokken. En wordt weggeleid. Waar? Want de dreiging is er. En hoe? Hoe zorgt Jezus nou dat zijn kerk daar doorheen komt? Hoe zorgt koning Jezus nou dat niemand een van zijn schapen uit zijn hand kan rukken? Hoe zorgt koning Jezus nou dat die leeuw niemand voor goed van hem af kan trekken die hij gekocht en die hij verlost heeft. Hoe doet hij dat? Nou, dat doet hij. Allereerst, allermeest, door de geest der genade en der gebeden te geven. Want het eerste wapen wat Christus deed gebruiken in de geestelijke strijd, en je denkt terecht even terug aan de midweek van de jeugdvereniging, hè? Het eerste wapen dat Christus in de geestelijke strijd geeft en leert, is het gebed. En woorden gisteren, bidden betekent niet van, dan kun je toch nog iets doen. Bidden betekent juist, Heere, ik kan niets doen. Niets. Heere, het moet van u komen. Dat is het eerste wat Christus door zijn geest zijn volgelingen leert. Dat betekent, geestelijk strijden begint altijd met de terugtocht. Dat klinkt niet zo moedig en niet zo dapper. Maar geestelijk strijden houdt nooit in dat je rechtstreeks de vijand tegemoet gaat. Ik zie een verzoek naar bedreiging, ik ga er naartoe. Nou denkt de duivel, kom maar op. Prima, prima. Kom maar regelrecht naar me toe en probeer maar te vechten. Ik ben voor je voornemens echt niet bang. Die haak ik allemaal in de pan. En ik heb je zo te grazen. Prima. Loop maar regelrecht naar me toe met al je goede voornemens om tegen me te vechten. Nee, wat doet een kind als bedreigd wordt? Dan zoekt het eerst waar papa is. En als het dan papa heeft gevonden, dan moet papa mee. En dan durft dat kind weer verder en ernaartoe. Geestelijke strijd is allereerst terug naar Christus toe. Als je dat vergeet, dan lacht de duivel in zijn vuistje. Eerst terug naar Christus. Heere Jezus, help. Heere Jezus, ik ben geen partij voor de verzoeking en voor de duivel. Heere Jezus, gaat u toch mee. Het eerste wat de Heere Jezus ons leert, door zijn geest der genade en der gebeden te geven. Kijk, soms, ja, soms kan dat, als je moet zeggen, alleen maar in een schietgebed. Je kan niet altijd je eerst 5 minuten terugtrekken om te bidden en daarna weer verder te leven. Iemand vraagt wat aan je. Op schoolplein in de kantine. Ja, kun je eerst 5 minuten gaan bidden voor je antwoord geeft. Iemand haalt, ja, ergens op een dag het bloed onder je nagels vandaan heel de middag. Je rijdt langs een levensgrote erotische poster langs een van de snelwegen van ons land. Kun je eens 5 minuten stil gaan staan om te bidden. Je bent in zonde gevallen. 'S Ochtends vroeg al of midden op de dag. Ja, dan kun je eerst 5 minuten naar huis gaan en daar rustig gaan bidden. Maar je moet toch naar de Here toe. Herkent u dat? Midden op de dag, zo'n, zeg maar, zo'n schietgebed naar boven toe. Heere, die poster komt eraan. Wend mijn ogen af. Heere, geef me wijsheid wat ik nou moet zeggen. Heere, bewaar me ervoor dat ik niet mijn drift laat gaan als we het niet onder alles vandaan halen. Heere, vergeef me zonde. Nu direct, Heere, vergeef het me. Dat kan toch niet wachten tot vanavond. Herkent u dat? Dat die geest der genade en der gebeden je het midden op de dag maar omhoog laat roepen uit je hart. Heere, help. Heere, wend af. Heere, vergeef. Heere, geef me die juiste woorden. Nou, de discipelen hebben hier wat meer tijd in Handelingen 4. Die kunnen eerst naar de andere discipelen toe gaan. En ja, en dan kunnen ze, dan kunnen ze vragen, willen jullie ook met en voor ons bidden? Had het ook in de blijdensdienst over, hè? Doe je dat wel eens? Doe dat wel eens sinds die tijd? Dat hij je man, je vrouw vraagt? Aan een van je vrienden? Durf je aan uw kinderen te vragen? Durf je aan je vader en moeder te vragen? Wil je met me meebidden? Wil je ook voor me bidden? Ik word zo verzocht.
De duivel wil me zo te grazen nemen. Man, vrouw, pa, moe, mijn kind. Weer voor me bidden, weer met me meebidden. Dat doen de discipelen. Bidden met en voor elkaar. En daar gaan we op letten. Wat bidden ze dan? Hoe bidden ze? Hoe leert de geest der genade en der gebeden je bidden als je wordt bedreigd, als de Satan om je heen walmt en rondgaat en maloert? Nou, dan kijk eens naar het begin van dat gebed, vers 23 tot 28. Ze roepen God aan en dan pleiten ze op twee dingen. Op Gods macht en op Gods raad. Vers 24. Gij zij de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft en al wat daarin is. Heere, u riep en ze waren er. U kunt nog een keer roepen en ze vallen dood op de grond. Heere, u wenkt en dingen gebeuren. U wenkt nog een keer en ze houden direct op. Uw macht, Heere. U spreekt en het is er. Uw gebied en het staat er, en andersom, het is er niet meer en het valt omver. Gij die alle macht hebt. Waar kan een mens beginnen? En het tweede waar ze zich op beroepen, dat is Gods raad. Vers 28, Gods raad. Ja, tegenwoordig wordt het vaak gezegd, hè, ook in liederen met plan, Gods plan. Maar ja, plan klinkt wel heel menselijk. Hè? Plannen kun je bijstellen. En plannen kun je hebben, plan A, en indien niet plan B, en zo niet, heb je ook nog optie en plan C achteraan. Kun je beter niet van God gebruiken. Gods raad, die wordt niet bijgesteld. Gods raad. Daar is geen plan B en plan C voor nodig. Gods raad, Gods besluit, Gods raadsbesluit. Dat gebeurt ook. Gods raad, die geschiedt ook. En wat is die raad? Wat is besluit, het raadsbesluit van God? Nou, dat zijn zoon zou sterven aan het kruis. De vloek dood als een offer voor de schuld en om het lam van God te wezen. En dat alle uitverkoren en gelovigen in dat offer gekocht en begrepen en gered zullen zijn. En dat allen die in het offer zijn begrepen en die geloven, door verdrukkingen heen zullen worden gelouterd. Dat alle dingen zullen medewerken ten goede, om daarna in te gaan, toebereid en voorbereid in het hemels koninkrijk. Dat is Gods raad. En alles wat Pilatus, Herodes, Judas, noem maar op. Alles wat de volkeren gedaan hebben, heeft daar geen enkele spaak voor in het wiel kunnen steken. Alles wat onlangs in Jeruzalem gebeurd is, met de Heer Jezus, de haat van al zijn vijanden en het verraad van een van de discipelen. Het heeft die raad nog niet voor zo'n stukje aan kunnen tasten. Het heeft alleen maar gediend, niet meer en niet minder, om die raad van u precies te laten gebeuren en precies te laten volvoeren. Alle dingen, hoe hatelijk, hoe satanisch ook, ze hebben gediend om uw raad te volvoeren. Dat was zo, dat is zo, en dat zal ook altijd zo blijven. En wat er daarom ook nu gebeuren zal, uw raad, die wordt volvoerd, daar zal uw macht voor zorgen. Kijk, daarom is niet allereerst dat God iets gaat veranderen. Dat God in zal grijpen, nee. In een gebed zoeken ze eerst rust voor hun hart in de raad van God. Rust vinden in Gods macht en in God raad. Laten we daarom bidden. Dat leert de Heilige Geest. Alles wat er in de wereld gebeurt. Alles wat er rondom mijn leven gebeurt. Alles wat er in en met mijn leven gebeurt. Gods raad. Die wordt er alleen maar door volvoerd. En die zal geschieden. Rust mijn ziel. Uw God regeer. Kent u daar iets van? Hoe ontzaglijke zegen dat is. Wat er ook gebeurt, gebeuren kan, gebeuren zal. Heere, in uw macht en in uw raad ben ik gerust. En ik hoef niet te vrezen. Uw raad zal bestaan. En daar ligt ook mijn leventje in besloten en in vast. Welzalig de mens die daarin rust. En dan, en dat is het tweede van dat gebed. Dan gaan ze wat wij zouden, dan gaan ze echt bidden. Hè? Dan gaan ze vragen, dan gaan ze iets vragen, dan gaan ze smeken. Er moet even weer in te denken, wij kunnen dat moeilijk. Maar nog even toch de situatie van die bedrijven indenken. Hè? Ze zijn net gevangen genomen en streng verhoord. Ze zijn dan nou goed voor deze keer vrijgelaten. Maar als u nog één keer de naam van Jezus horen noemen, dan loopt het niet zo af. Dan pakken we je aan, sluiten we je op. En als mij mee eens dat ook met jullie gaan, dan doden we jullie. We kunnen ons dat moeilijk voorstellen. Maar toch maar even, wat zou jij dan bidden? He? Als dat op school of werk tegen gezegd zou zijn. Wat zou je dan gaan bidden? Misschien, helaas, kan dat wat dichterbij komen. Je moet naar de dokter voor een uitslag. En dat kan echt allebei de kanten opvallen. Het kan zijn dat het meevalt. Het is onschuldig, onschuldig vlekje. Het kan ook zijn dat het ongeneeslijk is. En dat het kanker is. Wat bid je dan? Als je naar de dokter moet. Nou, ik zal bidden. Heere, geef dat uitslag mee mag vallen. Heere, geef toch dat we er dankbaar voor kunnen zijn. Heere, geef toch, denk ik, discipelen, geef toch dat ze ons nou wel met rust laten. Heere, leg ze toch aan banden dat ze maar niet kunnen doen wat ze zich hebben voorgenomen. Heere, geef toch dat goed af mag lopen, dat mee mag vallen. Nou lees je onze tekst, wat bidden de apostelen? Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te mogen spreken. Dat bidden ze. Niet, Heere, geef dat die dreiging overgaat. Heere, hou ze in toom. Dat ze ons er niet gevangen kunnen nemen. En helemaal niet kunnen doden en weg kunnen ruimen. Nee, Heere, geef dat die dreiging ons niet van onze roeping af zal trekken. Want dat zou toch het ergste zijn. Als we nou zouden gaan zwijgen. Als we hierdoor onze roeping zouden gaan verzaken. Als we hierdoor tot zonde gebracht zouden worden. Dat zou het ergste zijn. Dan zou de duivel pas echt zijn zin hebben. Stel je voor dat de dreiging meevalt. Dat de uitslag goed is. Maar dat ik over u ga zwijgen en met geen woord uw naam zal roemen of de eer zal geven. Dat zal nog erger zijn. Zonde is erger dan tegenspoed. Zondigen is erger dan matteling. Dan moet u niet denken, tjoh,
Wacht goed voor die discipelen. Nee. Hier zie je nou wat Christus door zijn geest vermag. Hier zie je nou wat Christus door zijn geest vermag in en met de mensenleven. Dit geeft Christus door zijn geest in het hart van een mens die een zonder is, zoals u en ik, van nature helemaal gericht op jezelf. En op je wensen van je vlees en bloed. En dus op je gemak en op je voorspoed. En op het ontlopen van tegenslag en narigheid. Zulke zondaren. Schenkt Jezus door zijn geest. Zo'n gezindheid, zo'n gebed. Hoor maar hoe deze dat zelf deed. Hoe hij zelf bad, bedreigd op weg naar Golgotha. Met de nederdaling ter hel voor zich. En wat bad hij? Vader, niet mijn wil. Uw wil geschieden. Daar leer je dat. Dicht bij Jezus in Gethsemane op Golgotha. Daar leer je dat. Daar leert hij je dat. Uw naam. Dat beleden wij met zondag 47. Uw naam worden geheiligd. Dat is mijn hoogste doel. Dat is mijn hoogste goed. En daarom bidden ze. Geef uw dienstknechten vrijmoedigheid om uw woord te spreken. Vrijmoedigheid. Dat is goed naar kijken. Er zitten in dat woord drie lagen. Vrijmoedigheid. De eerste laag is dit. Die vrijmoedigheid betekent allereerst. Heren, wilt u gelegenheden geven? Heren, geef toch dat er gelegenheden mogen zijn op een levenspad. Dat ik u kan noemen. Dat ik van u kan spreken. Dat ik uw naam mag en kan beleiden. Heren, geef er openingen. Heren, geef toch dat ze iets wat aan me vragen. Dat hoe ik ben, hoe ik doe. Dat ze dat wat oproept. Dat ik bid voor mijn eten en dank na mijn eten. Of mijn kleding. Of mijn behulpzaamheid en mijn inschikkelijkheid. Heren, wilt u geven dat het een vraag oproept? Zo'n vraag is als een trechter. Ja, waar je zo een getuigenis in kan gieten, om zo te zeggen. Heren, wilt u gelegenheden geven? Liever twee als één op een dag? Dat uw naam genoemd mag en kan worden door mijn mond. Weet je dat wel eens? Hebt u dat geleerd van de Heer Jezus? Om zo de dag te beginnen en dat te bidden? De tweede laag in dat woord is. Dat er zit, ja, vrijmoedig is ook de innerlijke drang. De volheid. Dat ik graag iets van de Heer zou willen vertellen aan een ander. Dat ik zo graag ervan overloop. Dat ik iets zou kunnen vertellen. En dat liever twee eens één keer op een dag. Dat ik er zelf zo vol van ben. Dat ik het moeilijker vind om niks te zeggen. Dan om wel te zeggen. Dat ik het moeilijker vind om te zwijgen. Dan over hem te spreken. Dat, Heere, wilt u me dat geven. Dat het innerlijk zo vol van uw heil mag zijn bij mij. Ja, dat ik gewoon hoop. Dat ik een drang voel. Om uw naam te beleiden. Heeft Jezus je dat leren bidden? Dat is de tweede laag van vrijmoedigheid. En de derde laag van die vrijmoedigheid is. Heren, ja, dat was voor de discipelen heel concreet. En heren, kijk, wat er dan ook verder met me kan gebeuren. Of ze me opsluiten, verhoren, gevangen blijven houden, martelen, ter dood brengen. Nou ja, vul het voor jezelf maar een beetje meer binnen de perken in. Wat ze dan verder nog terug zullen zeggen. Of wat ze verder van me zullen vinden. En of nog verder bij de groep mag horen. En of voor promotie aanraking kom. Heren, geef dat ik me daar helemaal niks van aantrek. Dat ik daar puur onbevreesd in ben. En dat ik het helemaal aan u overlaat. Wat ze ervan zullen zeggen, wat ze zullen vinden, wat ze van mij zullen vinden. En wat ze verder met mij te moeten doen en te maken willen hebben, Heren. Geef dat me dat niet in het minste bang zal maken. En terug zal houden
en mijn kies op elkaar zal laten houden. Zo innerlijk onbevreesd komen wat er van komt, als u de gelegenheid geeft. Ik heb dat afgelopen week mijn gebed is naastgelegd. En ik zou u en jullie willen vragen, doet u dat ook eens? Leg nou uw gebed, waar je elke dag mee begint, bijvoorbeeld. Leg nou hier eens naast. Er moet bij mij heel wat bijgeschaafd worden. Misschien bij jullie ook wel. Maar dat is natuurlijk iets tussen God en tussen jezelf. Maar ga maar eens na. Heren, moet er bij mij misschien heel wat bijgeschaafd worden? Moet mijn gebed misschien eens grondig worden opgeschoond? Grondig worden gezuiverd? En door het vuur van uw geest grondig worden gereinigd? Dat ik zo mag bidden. Heere, geef dat externe factoren me nooit ongehoorzaam aan u zullen maken. Geef dat externe, natuurlijk ook geen interne, hè, maar dat externe factoren, verzoeking of bedreiging, me nooit aan mijn roeping ontrouw zullen maken. En aan mijn gehoorzaamheid afbreuk zullen doen. Dat. Dan is Gods roeping in en met mijn leven het eerste en het hoogste. En al het andere is daaraan ondergeschikt. Die woorden van de Heer Jezus, hè? Die achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op zich. En die verloochenen zichzelf. Dat. En dat is één van beide. Of God zijn roeping en zijn gehoorzaamheid van bovenaan in mijn leven. En de andere dingen van mijn leven, die zijn daaraan ondergeschikt. Daar is plaats voor zover het er nog bij past. Of net andersom. Mijn leven staat vooraan en bovenaan in mijn leven. En de roeping, de gehoorzaamheid aan God, daar is plaats voor. Voor zover ik het daarbij in kan passen. En in zoverre ik daar dan nog ruimte voor zie. Er zijn twee levensbeginsels. Dat zijn twee levensprincipes. En in de grond van de zaak leven we allemaal uit één van die twee levensbeginselen. Ik weet ook wel, dat ligt niet altijd zo zwart-wit. Het ligt er ook niet altijd duimendik bovenop vanaf te scheppen. Maar op de bodem van ons hart geldt voor ons allemaal één van die twee levensprincipes. Is het waardoor ons leven wordt gestuurd. In de grond van de zaak is het één van beiden. Of wij dienen God en al het andere mag daaraan ondergeschikt zijn. Mijn levensvreugde ook, voor zover het bij de dienst aan God past. Of mijn leven en mijn levensvreugde staat vooraan. En ik wil God dienen. Voor zover ik me daar nog goed bij voel. En voor zover het nog bij mijn leven past. Eén van de twee. Ik wil God wel dienen. Maar alleen voor zover het bij mijn leven past en in te passen is. Dat is het levensbeginsel van de brede weg die naar het verderf leidt. Dan kan God best een plek hebben. Dan kun je best aan God doen. Maar
voor zoverre ik me er nog goed bij voel. En voor zover het ik in wil passen. Dat is het levensbeginsel van de brede weg die naar het verderf leidt. Of is door genade er een ander levensbeginsel gekomen. Heere God, ik verlang u te dienen, te gehoorzamen, te volgen. En al het andere, laat het Heere daaraan ondergeschikt zijn, voor zover het bij uw gehoorzaamheid past. En dat is de smalle weg die ten leven leidt. Ik hoop dat u aanvoelt. Hier scharniert de deur van het hemelrijk in zijn hengsel. Open of dicht. Eén van de twee. Voor jou, voor u, voor mij. Het derde punt van vanmorgen, de verhoring. Lees vers 31 maar. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En ze spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Twee dingen vallen op. Tenminste, in elk geval twee dingen vallen op. Oei. Het eerste is, hun gebed is verhoord. Hè? Waar ze om smeekten, dat is hun gegeven. Ja, straks wordt Petrus wel weer gevangen genomen. En Jacobus wordt onthoofd, maar hun gebed is verhoord. Jacobus wordt onthoofd, Petrus weer gevangen genomen, maar hun gebed is verhoord. Ze spreken het woord Gods met vrijmoedigheid. Gebedsverhoring. Nou, kunt u daar ook iets van vertellen? Kunt u iets vertellen van gebedsverhoring in uw leven? Nou, dat kan. Als je het even nou heel recht toerecht aan zegt. En dat zullen we kunnen, dat kunnen we van vertellen. Als we maar bidden om wat God belooft. Maar weet je, als we bidden om wie God belooft. Als we bidden en smeken om de Heilige Geest en zijn werk en zijn vervulling, dan zullen we zeker kunnen gewagen van verhoringen op en van ons gebed. Wie smeekt om de Heilige Geest tot bekering, om tot geloof te komen. Als je zelf God niet kent, op die brede weg wandelt, hè. Als je dat weet of vreest van je kinderen of van je geliefden. En je bidt. Je smeekt om de Heilige Geest. Die schenkt geloof. Die schenkt bekering. Die geeft zicht op Christus. Die ontdekt je aan je zonde. Hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven. Aan degenen die hem bidden. En je bidt om vervulling met de Heilige Geest. Met hemelse vreugde, hemelse liefde en hemelse vrijmoedigheid. Je zegt, Heer, ik wil daar zo graag meer van hebben. Ik wil zo graag meer en dichter bij uw leven van u ontvangen. En meer vreugde en heerlijkheid in u gaan zien. Dat verhoort God. Ja, je houdt je karakter. Als de een vrijmoedig spreekt, houdt je een heel betoog. En de ander die zegt twee woorden met trillende lippen. Wat soms al meer indruk maakt. Maar het wordt wel verhoord. Zo een maar bidden. Om wat? Om wie God beloofd heeft. Dan zullen we zeker van gebedsverhoring mogen spreken in ons leven. Daar bottelnekt het net. Hè? Bidden we wel om wat God beloofd heeft? Bid ik wel om wie God beloofd heeft, dan ontvang ik zeker verhoring op mijn gebed. En het tweede wat opvalt, wat op kan vallen is, hè, dat er dat zo staat, hè, en ze werden vervuld met de Heilige Geest en gespraakt door God met vrijmoedigheid, dan kun je even denken, maar dat was toch al gebeurd? Ze werden vervuld, maar dat was in Handelingen 2 vers 4 al gebeurd. Daar staat het ook, ze werden alle vervuld met de geest. En wie Handelingen 4 vers 13 leest, die leest het ook, dat ze met vrijmoedigheid het woord spraken. Dat was toch al gebeurd, die vervulling met de geest en die gaaf van vrijmoedigheid, ja. Maar blijkbaar moet het hier weer gebeuren, moet het ze weer geschonken worden. Je kan blijkbaar niet zeggen, eens vervuld, altijd vervuld. Vandaag vervuld met de geest, nou dan ben ik het morgen en heel de week ook nog wel. Nee, hoe komt dat? Dat heb ik wel eens vaker gezegd, maar misschien herinner je het wel, hè? Als je de Heilige Geest met water vergelijkt, hè? Stromen op het droge, de Heilige Geest is water. Waar moet je dan je hart mee vergelijken? Met een glas? Nee, niet met een glas, was het maar waar. Een glas, dat doe je vol met water, zet het hier weg. En ja, het is morgen nog vol. Ja, goed, er verdampt een beetje, maar op zich, volgende week zondag is het glas met water nog vol. Maar mijn hart is geen glas. Mijn hart is een vergiet. Wat je er van boven ingiet, loopt er van onderen bijna net zo hard weer uit. Mijn hart is net een vergiet, die moet steeds weer vervuld worden. En daarom is het gebed ook steeds weer nodig. Dat voelden de discipelen aan, hè? Ze zeiden niet, oh, spreken met vrijmoedigheid. Dat kunnen we al. Hebben in hoofdstuk 2 vers 4 al gedaan. En in 4 vers 13 ook nog. Dat kunnen we al. Met vrijmoedigheid getuigen. Dat is ons nou eigen Nee. Nee, zo. Zo is het in het geestelijk leven niet, hè? Weg, oh, getuigen, dat kan ik al. Dat heb ik al. Zeker van het geloof, oh, dat heb ik al. Heb ik morgen dus ook nog. Vrijmoedigheid om het avondmaal te gaan, oh, die heb ik 14 jaar geleden al gekregen. Ik wil niet zeggen dat ik het volgende keer weer heb, hoor. Vertrouwen op God, oh, dat doe ik al. Nou, maar morgen is het helemaal weg, hoor, als God u even loslaat. En weet u van voren niet of u van achteren nog God kent of niet. Hè? Dat is geestelijk leven. Steeds weer bidden. We zingen straks van 116 vers 1. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Maar er gaat wel wat aan vooraf. Ik smeek om hulp. Ik smeek hem keer op keer. Dat is geestelijk leven. Je beseft dat ik het gisteren had. Garandeer niet dat ik het morgen weer heb en weer kan en weer doe. Anders leef je onder de maat. Is het duivel gelukt je aan banden te leggen? Hè? Want kijk, ingezonken geestelijk leven heeft altijd dit kenmerk. Dat het tevreden is. Dat het gezapig is. Dat het een beetje drijft op eerdere gevoelens en eerdere gebeurtenissen. Ingezonken geestelijk leven heeft het kenmerk dat het biddeloos is. Smekingloos. En de vergiet is al lang weer leeg. Zonder dat je het zelfs maar door hebt gehad. En dat terwijl de Heere zo gereed is om te verhoren. Om te vervullen. De Heere is veel verlangender om ons te geven dan dat wij zijn dan om erom te vragen. De Heer is veel meer genegen om ons uit te delen dan dat wij zijn om erom te smeken. We kunnen alleen maar te weinig smeken. Te langs. Nooit te veel. Nooit te vaak. Nooit te vurig. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Als daar van mijn kant nou maar bij hoort. Ik smeek om hulp. En ik smeek hem keer op keer. Amen. We gaan uiteraard dat vers zingen. Psalm 116 vers 1. Maar ook vers 5 en 10. Psalm 116 vers 1, 5 en 10. Thank you.
Samen de Heere danken en bidden. Heere, bron van het hoogste en van alle goed. Gij schenkt hulp. Gij redt en verlost. Keer op keer. Zo goed geest. Barmhartig en genadig zijt gij. Geef en leer ons dan. Dat ons levenspatroon zal zijn. Ik smeek om hulp. Ik smeek hem keer op keer. Om de vrijmoedigheid. Om uw woord te spreken. Om de gerichtheid. Op uw naam. Uw roeping. Uw gehoorzaamheid met ons leven. Om de waakzaamheid. Om te doorzien, te doorgronden. Heere, zegen uw dienst. Zegen deze tweede Pinksterdag. Voor hen die alleen zijn. Die zich alleen voelen. Zegen deze dag als wij met huwelijk, gezin, familie bijeen hopen te zijn, bijeen hopen te komen. Geef dat uw woord in ons blijft. En ook aan de avond van deze dag nog in onze gedachten woont. Zegen deze week allen die reizen maken. Ook heel dichtbij. Maar ook hen die reizen naar het buitenland. We dragen met name de familie Buis aan u op. We bidden u geleid hen en behoed hen. Ook bij controles in het ziekenhuis. Gedenk de familie die in Nederland achterblijft. En laat uw goede geest hen leiden in een effen land voor uw gunstrijk aangezicht. En geef elkaar een volgende periode van het jaar ook hier weer ontmoeten mogen. We bidden uw zegen over de rommelmarkt. De voorbereiding van de commissie en alle vrijwilligers. En bidden om een gezegende dag, Heere, gezegend met uw gunst. Met harmonie, met goede gesprekken. Gezegend met een goede opbrengst. Heere, laat alle dingen medewerken ten goede. We bidden om uw zegen over onze jongeren, voor wie de examens weer verder gaan deze week. Geef dus een rust in u, Heere. En biddend en werkend, alles te geven in uw hand. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. laten we zingen uit de 51ste psalm, vers 8 en vers 7 in die volgorde. Vers 8, Heere, open gij mijn lippen door uw kracht, die vrijmoedigheid. En dan vers 7, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig, al uw rechte wegen leren. Psalm 51, vers 8 en 7. verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.